Lucas hoofdstuk 2, want ik lees daarvan de eerste paar versen waar staat: het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zouden. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En dan, tot verbijstering van de lezer, denk ik altijd, komen wij ineens terecht ergens buiten in de bekende velden van Efrata, bekend sinds Rachel daar een zoon baarde. Dan komen wij terecht bij een stelletje herders. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar als het nou eens geen kerstfeest was vandaag, en het was, laten we zeggen, juli of zoiets, hè, we kwamen die herders tegen in die velden enzovoort. Ik weet niet of we er dan nog zo'n idyllisch plaatje bij hadden. En of we nog van die hoge gedachten hadden. Wanneer we die herders daar bij die kudde zouden zien. Maar niettemin, het is een merkwaardige overgang hier in de geschiedenis. Er waren herders in diezelfde landstreek. Dan denk je, ja, wat heeft dat er nou mee te maken? Niet waar? Toch? Er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdend in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ja, en daar verschijnt dan de engel des Heren. Maar wat die herders er nou mee van doen hebben, of het nou familie was of zo, ik weet het niet. Kijk, als je nou al die verhalen vergeet, hè? En als je nou vergeten hebt dat je vroeger, toen je nog klein was, op de zonderschool altijd Lucas 2 uit je hoofd moest opzeggen. Dat moest ik altijd namelijk, ik weet niet waarom, dat moest ik altijd. Helemaal uit het hoofd geleerd, in de nieuwe vertaling, dus ik heb er later niks meer aan gehad. Maar vooruit, hè. Als je dat nou allemaal vergeet en je leest nou onbevooroordeeld zo'n geschiedenis, dan denk je toch ook, wat is het toch een raar verhaal. Hier, herders, en dan komt er nog een engel des Heren bij. Ja, dat gebeurt in het Oude Testament ook wel eens, dat een engel des Heren verschijnt. Maar die verschijnt dan toch gewoonlijk aan belangrijke personages. Of aan personages die belangrijk zouden worden op de een of andere wijze daardoor. Maar van deze herders hebben wij later nooit meer iets vernomen. Hetgeen natuurlijk ruimte geeft voor allerlei romanschrijvers om daar wat verhalen bij te bedenken. Hetzelfde overigens vinden wij in Matthäus hoofdstuk 1, waar het op een iets hoger niveau gebeurt. Daar is sprake van de geboren koning der Joden. Daar speelt de geschiedenis zich af tegen de achtergrond van de politieke wereld van die dagen, koning Herodes enzovoorts. En er verschijnen ineens enige figuren. Wij weten niet eens hoeveel en we weten ook niet waar vandaan, overigens. Want het oosten lijkt mij toch een wat erg ruime aanduiding, toch of niet? We kwamen uit het oosten en die verschijnen even. Er was ook iets met iets aan de hemel. Licht aan de hemel in elk geval, net als hier in Lucas 2 met deze herders. En die lui die verdwijnen maar zo weer van het toneel, zodat de romanschrijvers de gelegenheid krijgen om uit te maken hoeveel het er waren en hoe ze heten en wat er later van hen geworden is. Bijster interessant, moet ik u zeggen. Prachtige kerstverhalen, toch of niet? En na dat voorbeeld heeft men er daarna nog een heleboel bijgemaakt. Christmas carols. Nou goed, laat me zitten. Maar wat het met de geschiedenis te maken heeft, wat mij altijd verbaasd heeft, nu niet meer, maar ja, je raakt eraan gewend, maar wat mij altijd verbaasd heeft, is dat je iets dergelijks, de geboorte van de Heer Jezus, die wij als christenen vieren eigenlijk als het grote christelijke feest, het grootste feest op onze christelijke kalender, toch of niet? Het is van huis uit zo. dat we die geboorte van de Heer Jezus niet eens vermeld vinden bij Marcus en ook niet bij Johannes. Daarom hebben wij pogingen ondernomen, ik niet, ik was er niet bij, maar hebben wij pogingen ondernomen om toch in het Johannes-evangelie iets in te leggen wat dan zou moeten slaan op de geboorte van de Heer Jezus. Want we willen het zo graag nog ergens tegenkomen. En daarna in de brieven, de Nieuwtestamentische brieven, wordt er ook helemaal nooit meer op teruggekomen. Nou ja, we hebben met moeite hebben we nog een tekst gevonden in, ik meen 1 Korinthe, waar staat dat hij arm werd om ons rijk te maken. En dat hebben we dus ook prompt uitgewerkt in allerlei liederen. Hè? Hij was zo arm. En we hebben het overal ingelegd, met name in de geschiedenis van Lucas. Het laatste verhaal wat ik gehoord heb, is dat het maar goed was dat die wijzen kwamen. Want die brachten tenminste wat waardevolle spullen mee, zodat ze daar van de opbrengst daarvan een ezeltje hebben kunnen kopen, Jozef en Maria. Om daarmee de lange reis naar Egypte te kunnen betalen enzovoort. Of dat een theologisch verhaal is, weet ik niet, dan is het mij ontgaan. Maar, nou goed, dat soort dingen. En eigenlijk, eerlijk gezegd, broeders en zusters, wij weten er dus eigenlijk helemaal niets van. Niet echt. Helemaal niks, eigenlijk. We weten alleen dat hij geboren is, maar dat hadden we ook geweten zonder Matthäus en Lucas. Vanzelfsprekend. En daar blijft het dan ongeveer wel bij. Want het meest opmerkelijke is dat wat er ook over vermeld staat over deze gebeurtenissen, het doet eigenlijk helemaal niet ter zake. En nog steeds zitten wij te puzzelen om dan maar de volgorde van wat er vermeld wordt te kunnen bepalen. Wat was er nou eerst? De herders, de wijzen enzovoorts. Hè? En hoeveel tijd zat daartussen? En was het in Bethlehem of was het inmiddels alweer in Nazareth en dat soort zaken meer? Maar daarbij gaan we voorbij aan de gebeurtenissen zelf. Gebeurtenissen die inderdaad historisch geen enkel belang hebben. Want of er nou wel of niet die herders waren, of er nou wel of niet die wijzen waren, of er nou wel of niet Simeon en Anna waren, ja, wat maakt het uit voor de geschiedenis eigenlijk? Wij weten er feitelijk niks van. En de Bijbel zegt er verder ook eigenlijk niks over. En u weet wat dan altijd mijn volgende vraag is. Maar waarom staat het dan in de Bijbel? Want het is natuurlijk toch, ja, het is natuurlijk een prachtig verhaal over dat licht. Het is een mooi verhaal over het licht in de wereld. En inderdaad, wij vinden schriftplaatsen in de Bijbel die wij in verband kunnen brengen met de geboorte van de Heer Jezus. Of eigenlijk met de verschijning van de Messias. We doen dan ook net of het hetzelfde is enzovoorts. En dan vinden we uitspraken over een volk wat in duisternis wandelt. Het zou een groot licht zien enzovoorts. En niet dat ik zo cynisch ben. Integendeel, zeker niet op een dag als vandaag. Maar terwijl daarover gesproken werd er straks en terwijl we erover zongen, dacht ik, laat ik nou eens lezen dan maar uit het begin van het Johannes-evangelie, uit Johannes 3. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Hoezo kerstfeest? Wat moet je daar dan nog mee? Toch? En ik beschouw dat als eerlijke vragen. Dat wil zeggen, wij zouden daar op een of andere wijze toch een antwoord op kunnen geven. Waarom vieren wij dit feest? En wat is er dan met dat licht? En waarom zingen wij vrede op aarde terwijl het geen vrede is? Daar geen vrede is, had ik moeten zeggen, want zo staat het. Nou, ik meen in Jesaja, was het 28 of daar in de buurt in elk geval. Wanneer zij zeggen vrede en geen gevaar. Dat is de Nieuwtestamentische variant op die Bijbeltekst in Thessalonicenzen. Zal haastig verderf hen overkomen. En hoewel iedereen vrede wil, is het er nooit. En daarom vieren we een feest daarover. Daarna vieren we gauw oud en nieuw. En dan is het gelukkig weer januari. En dan kunnen we alles weer vergeten. En zo gaat het vaak. Toch of niet? Welk licht? Welk volk? Welk land? En terwijl we al die dingen zojuist hoorden, terwijl onze broeders ons voorhield en wij die liederen zongen, toen wist ik ineens helemaal niet meer waar ik nou over spreken zou. Want er is er achteraf toch weer zo geweldig veel over te zeggen. Alleen om een of andere reden doen we dat liever niet op een dag als vandaag. Maar u en ik worden geacht te weten dat de geboorte van de Heer Jezus en al wat er verder als gevolg daarvan of als vervolg daarop heeft plaatsgevonden, in hoge mate geleid heeft tot een debakel. Dat wil zeggen dat er zo weinig van terechtgekomen is. Voor zover het licht in de wereld kwam, stellen wij vast dat het licht uit de wereld verdwenen is. En voor zover de Heer kwam te wonen in Galilea, Matthäus 4, en voor zover dat was in overeenstemming met wat Jesaja in Jesaja gezegd had, Jesaja 9, namelijk over Galilea der heidenen, het land van Zebulon en Naftali enzovoorts, moet ik u zeggen dat Galilea verwoest is geworden. En dezelfde Jezus, wiens geboorte wij gedenken, kondigde inderdaad bij leven al de verwoesting van alle steden van Capernaum aan. En als wij Capernaum bezoeken, wat vinden we dan van Capernaum? Het is tragisch om te vertellen, een verzameling opgestapelde stenen, waarvan men kan zien dat ze zo in ieder geval niet op elkaar gezeten hebben in het verleden, want het past voor geen meter. Echt waar. En in de laatste 30, 40, 50 jaar heeft men die stenen die men daar vond opgestapeld en men zet er een bordje bij. Dit zijn de overblijfselen van de synagoge uit de dagen van, van de Heer Jezus of daarna eigenlijk. Maar er was niks. Er was echt niks. Ik kan u nog foto's van dezelfde plek laten zien. Dus kleine verhoging in het landschap enzovoort. Want het was met de grond gelijk gemaakt enzovoort. Hoezo Galilea? Hoezo het land van Zebulon en Naftali? Hoezo licht? Hoezo licht in het tegenwoordige Israël? U en ik weten, daar is niks van terechtgekomen. En de Heer Jezus bij zijn leven kondigde aan. Dat was hetzelfde kind uit die kribbe. Kondigde aan, het is nu nog even dag en dan kun je nog wat doen, zolang het licht bij u lieden is. Maar het zal nacht worden en het licht zal verdwijnen. Dat wil zeggen, voor zover er ooit licht kwam in de nacht, was het maar heel even en toen hield het op. En dat is wat we in de geschiedenis, in Matthäus en in Lucas ook inderdaad tegenkomen. In het Johannesevangelie in klare taal, maar hier in Lucas vinden we precies hetzelfde. Daar zijn die herders, maar zoals gezegd, we hebben er later nooit meer wat van vernomen. Daar waren die engelen, een leger des hemelse heerlegers, maar er staat laconiek en het geschiedde toen de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, enzovoorts. En men heeft er nooit meer wat van genomen. Weg waren zij. Daarna verschijnen Simeon en Anna. En eerlijk gezegd, van Simeon hebben we later nog wat vernomen, maar het kost verbazend veel moeite om dat onder de mensen te krijgen, want liefst willen ze de uitzondering niet horen, zegt men Simeon. Nee, het zal wel Simon geweest zijn waar Jacobus het over heeft in Handelingen 15. Want de verwijzing naar Simeon, dus zo onwaarschijnlijk, al die figuren rond de geboorte van de Heer Jezus verdwijnen toch zo zonder meer van het toneel. Nou ja, op Maria na dan. Toch? En wijzen uit het oosten. Ze gingen terug. Nou ja, langs een andere weg. Maar we weten toch niet welke weg het was. Dus het blijft er ook bij. En het is allemaal verleden tijd. Het is net of er niks gebeurd is. En toch is er wat gebeurd. En dat is precies wat in deze geschiedenissen ook daadwerkelijk wordt uitgebeeld. Ik heb mij er in de tijd over verbaasd dat een ex-Rooms-Katholiek priester een boek kon schrijven over de Heer Jezus in het algemeen, het Bijbelse verslag daarvan enzovoorts. En notabene vaststelt precies die dingen die gelovigen over het algemeen helemaal niet weten en zelfs ook niet willen weten. En deze man haalt het eigenlijk aan om te laten zien dat al die verhalen van de evangelisten Matthäus tot en met Johannes, dat het eigenlijk, gewoon vervalsingen zijn, zelfbedachte geschiedenissen om het christendom alsnog achteraf te onderbouwen en een historische basis aan te geven. Maar tot mijn verbijstering lees ik ineens, dat is al jaren terug hoor, ik heb het er al vaker over gehad, maar lees ik ineens op welke wijze al deze geschiedenissen rond de geboorte van de Heer Jezus in werkelijkheid een uitbeelding zijn van de toekomstige heerlijkheid van Christus in onze dagen. En de gedachte van die Rooms-Katholiek priester, de gedachte van die schrijver is dat Matthäus en Lucas met name achteraf deze dingen allemaal verzonnen hebben om op een of andere wijze hun verhaal te onderbouwen. Ik moet dan zeggen, nou, dat is dan niet gelukt, want er is geen hond. Geen christen bedoel ik, maar vooruit. In sommige kringen is dat hetzelfde, zuster. Sorry, zo bedoelde ik het niet. Maar er is niemand onder de christenen die dat weet en die dat ook maar enigszins doorheeft. En die ook maar enigszins begrijpt wat er eigenlijk allemaal beschreven staat over zijn geboorte. En hoe deze dingen tekenen zijn van de tegenwoordige positie van Christus en van het tegenwoordige werk van Christus. Want daar gaat het in werkelijkheid over. En men richt een kerstalletje in en men begrijpt niet dat men daarbij uitdrukking geeft aan dingen die toen in ieder geval nog toekomst waren enzovoorts. En men zingt de woorden van de engelen. Ere zij God, en men begrijpt niet wat het eigenlijk betekent. Heel tragisch. Niettemin blijkt toch, maar het schijnt dat je daarvoor je eerst moet losmaken van alle christelijke traditie, dan blijkt ineens dat deze dingen ons spreken over Christus in zijn tegenwoordige werk. Toen onze broeder er straks voorlas uit Jesaja 9, een volk wat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Toen dacht ik, oh, zal ik daarover spreken? Maar ja, dan komt weer dat verhaal voorbij. Over Galilea, over Gallië der heidenen. Want die tekst las ik net niet, want die staat net voor het kopje daar, hè. Maar niettemin staat er wel. Er staat welk land dat is. En welk volk het is wat in duisternis wandelt. En waar dat licht werkelijk zou verschijnen. En waar dat juk zou verbroken worden. Maar het zou niet zijn in Judea. Ook niet in Galilea in Palestina. Zeker niet onder het Joodse volk. Want u en ik lezen op een andere plaats uit de schrift. Dat dat juk wat door het Joodse volk gedragen werd in die dagen. Alleen maar zwaarder geworden is. Omdat men hem verwierp die hen dat juk zou afnemen. En toch staat er dat het juk zou verbroken worden. Welk volk is dat? En ik ga er toch maar niet op in. En waar ligt dat Gallië der heidenen? Maar goed, daarmee heb ik het natuurlijk gezegd. Ik laat het maar weer voor wat. Ik bedoel, dat zijn van die dingen, ja. Ik vind het prachtig om daarover te spreken. Maar of je dat nou met kerst moet doen. Met kerst moet je bij dat stalletje blijven. En wat het maar is, hè. En de herberg en bij dat kindje enzovoorts. Weet u wat het is? Dat kindje kan geen kwaad. Daar kunnen wij wel aan. En voor een kindje knielen, dat is ook nog wel te doen. Dat doen we sowieso, anders kunnen we niet goed in de wieg kijken. He? Begrijp je wel? Dat kindje zegt toch niks zinnigs terug. Problematischer wordt het daarna pas als dat kindje groter wordt. En bovendien aanspraak maakt op zijn rechten. En gek is, vraag dat nou eens na. Er bestaan er gemiddelde christenen, bestaan die? Weet ik niet, maar als u er een tegenkomt, dan moet u eens navragen hoe dat zit met die rechten van dat kind wat daar geboren werd in Bethlehem. Wiens geboorte werd aangekondigd aan een timmerman uit Nazareth. Oh ja, maar de engel noemde hem, gij zone Davids. Nou, dat komt omdat hij van David afstamt. Maar vraag nou eens naar de rechten van deze timmerman uit Nazareth. Waarom heet hij zoon van David? En waarom is het van belang voor het kind waarvan hij de officiële en wettige vader zou zijn? En dat hij daarvan de wettige vader was, dat is zelfs wegvertaald uit onze Bijbels. Terwijl het echt geen moeilijk Grieks woord was, hoor. Maar men heeft het wegvertaald. Men heeft de rechten van de Heer Jezus ontkend. En als je nu aan de gemiddelde christen vraagt of je gelooft dat Jezus van Nazareth ooit nog eens zal zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem, zodat inderdaad de vervallen hut van David weder opgericht zal worden, dan kijkt men u waarschijnlijk meewarig aan en vraagt men zich af waar u het in vredesnaam over hebt. Hemelsnaam mag ook. Men weet het immers niet. Kindje is mooi, maar dan. En toen op een of andere wijze dreigde dat hij wellicht aanspraak zou maken op zijn titels, werd hij binnen de kortste keer om zeep geholpen. Sorry. Zijt gij een koning? Want dat zingen wij vandaag. Zoon van David. Troon, heerlijkheid, vredevorst, enzovoort. Zijt gij dan een koning, maar u en ik weten dat de Heer op de laatste dag van zijn leven, de laatste dag van zijn dagen des vleeses, laat ik de Bijbelse term dan maar gebruiken, dat hij zei, nee. Zijt gij koning der Joden? En de Heer zei, nou kijk dan maar eens naar de Joden wat ze me doen. Maar dat is wat hij zei. En Pilatus daaroverheen, zijt gij dan koning? En de Heer zegt, dat kan best wel wezen, maar daarvoor ben ik niet gekomen. Want ik ben gekomen om voor de wereld getuigenis af te leggen van de waarheid. Om van de waarheid te getuigen aan de wereld. Hoe het precies staat, weet ik niet. Want die woorden rond het lijden en de dood van de Heer Jezus, ja, die hoefden wij niet uit het hoofd te leren vroeger. Begrijp je wel? Nou goed. En dat is het probleem wat ik persoonlijk in ieder geval heb met kerst. Wat moet je ermee? Ik heb er niks tegen, integendeel. Ik herinner mij met genoegen de kerstfeesten die wij vroeger vierden. Toen ik nog niet zelf hoefde te spreken dan uiteraard. Hè? Toen er niet zoveel van me verwacht werd. Hoe je inderdaad een nacht lang, want dat deden wij een nacht lang, die kerstliederen zong. Door een hele dorp, op elke hoek van de straat. S'avonds om een uur of elf beginnen, later werd het 12 uur 's nachts en dan tot de andere ochtend een uur of 8, 8:30. Dat is kerst. Toch? Dat bestaat niet meer. Ik ken het zo niet meer. Waar ik problemen mee heb, is dat de hele wereld kerstfeest viert en zingt over dat kind. Terwijl toen het kind groter werd, moest men er niets meer van hebben. Dat is nu nog zo. En licht in de wereld, hoewel de wereld is nog steeds duisternis. En voor zover ooit licht kwam, in dit Galilea der heidenen, ik bedoel Galië dus gewoon, hè. Want ik neem het gewoon bij de letterlijke betekenis van de profetie. Nu, voor zover dat licht hier kwam, is er van dat licht weinig anders meer over dan alleen die elektrische kaarsjes en die vaccinelichtjes die we op tafel hebben staan enzovoort. En u en ik weten dat als je daarbij je Bijbel moet lezen, bederf je alleen je ogen. Zoveel licht is dat niet. Ik vind het prachtig. Ik heb er niks tegen. Integendeel. Zolang wij dan tenminste maar beseffen waar het werkelijk om gaat. En wat de wereld om ons heen doet, dan moet de wereld maar weten. Maar als wij dan samenkomen rondom de kribbe, om het cliché er maar te gebruiken, zouden wij ons toch op zijn minst realiseren wat het voorstelt. En in plaats van te discussiëren over de vraag of het nou echt een stal was of niet en waar het dan staat in de Bijbel. En in plaats van te discussiëren over de vraag of die engelen nou al of niet zongen, want we kunnen het woord zingen weer niet vinden, dus zal het wel weer niet zo geweest zijn. Enzovoort. In plaats van ons daarmee bezig te houden, zouden wij ons nu eindelijk realiseren, niet dat u dat niet doet, maar hoe moet ik het anders zeggen? Wij zouden ons eindelijk realiseren wat ons hier eigenlijk wordt voorgehouden. En wat ons wordt voorgehouden, is dat heel die gebeurtenis rond de komst van de Heer Jezus een uitbeelding is van de komst van Christus in het algemeen. Hetgeen bepaald niet hetzelfde is overigens. En dat deze dingen zich afspeelden in het verborgene. En dat maar een kleine groep mensen er was die daarbij betrokken was. Die het gezien heeft. Die eer bewezen heeft aan dat kind wat geboren werd, deze koning der Joden. Dat waren er niet zoveel. En het is nu nog zo. De conclusie lijkt me duidelijk genoeg. Degene die we hier zien, degene die hier op bezoek komen als het ware, bij dit kind, zijn op een of andere wijze de uitdrukking van de gelovigen nog steeds uit onze dagen. Het is maar een minderheid. Het gebeurt in het verborgen. In werkelijkheid weet de wereld er geen fluit van en wil het niet weten. Men wil dat licht immers niet. En het vieren van het feest van het licht beschouw ik als het toppunt van hypocrisie. Men wil er immers niks mee te maken hebben. Maar die lui die we hier tegenkomen, met alle eerbied gesproken. Herders, wijzen, engelen, Simeon en Anna. Ze zijn zonder meer de uitbeelding van die kleine categorie die in een duistere wereld, in de nacht wat mij betreft, niettemin zich wende tot dit kind hier, namelijk de Heere Jezus. En dat in afwachting van zijn openlijke verschijning in heerlijkheid. Wanneer hij wel degelijk als licht der wereld zal verschijnen. Maar ik moet u nu bijzeggen dat die verschijning helemaal niet zo'n vredige verschijning zal blijken te zijn. Omdat als andermaal dat licht in de wereld ingebracht zal worden, dan zal dat gepaard gaan met, wat we allen weten natuurlijk, met de grote verdrukking. Met de komst van de dag des Heren, een vreselijke dag, een dag van dikke duisternis. De dag der wraken onze Gods, de dag des toorns, de dag der benauwdheid van Jacob. En er moeten minstens nog een stuk of zeven van die synoniemen zijn. Dat is wat de wereld te wachten staat. Als dit kind zal verschijnen, maar nu als man. Nu met eer en heerlijkheid gekroond. Want dat is wat de wereld te wachten staat. En dan blijkt kerstfeest ineens zo'n vrolijk feest niet meer te zijn. Want u weet toch wie die herders zijn hier in Lucas 2? U weet toch wie die herders zijn? Een volk van herders. Een volk van mensen die trouw de wacht houden. Over de kudde. Nee, dit is de moeilijkste, denk ik eigenlijk nog hoor. Het volk van herders. Die in een duistere wereld niettemin veiligheid bieden. De wacht houden. Functie van opzieners vervullen enzovoort. Deze herders hier zijn ongetwijfeld een beeld van een gelovig overblijfsel van Israël. Er zijn er niet zoveel. In onze dagen ook niet. Of je moet er de hele gemeente in betrekken. Maar daar ga ik maar nou niet over spreken. Maar de gedachte is dat zij de uitdrukking geven aan Israël. Dat wil zeggen aan het echte Israël. En Israël bestaand uit gelovigen. Want u weet toch dat Israël geroepen is oorspronkelijk. En die roeping staat nog steeds. Israël geroepen is om tot zoon van God gesteld te worden. Maar ik bedoel, Israël is geroepen door een volk van koningen en priesters. En zowel koningschap als priesterschap wordt uitgedrukt in herderschap. Het waken over de kudde. Vandaar dat we in het Oude Testament die zogenaamde herderkoningen vinden. Prachtige theologische term. Herderkoningen. Mozes was er eigenlijk een, maar vooruit. Maar meest bekend is natuurlijk David. Maar de gedachte is dat herderschap een beeld is van koningschap en van priesterschap. En een volk van herders, dat is wat Israël zou zijn. Een volk van eerstgeborenen. Een volk wat verantwoordelijk zou zijn voor het licht, dan wel het leven, zoals dat bekendgemaakt zou worden aan en gebracht zou worden in de wereld als zodanig. Maar u weet, er waren er maar een paar in de dagen van de Heer Jezus zelf. En de algemene gedachte is dat Israël, of wat er van over was, van hem inderdaad niks moest hebben en bepaald niet bereid was om te knielen voor dit kind, ook niet toen het ouder geworden was. Maar het is een beeld van het gelovige overblijfsel uit Israël. En straks als in de toekomst die er alsnog zal verschijnen in heerlijkheid, dan zal daar inderdaad zo'n gelovig overblijfsel zijn. Trouw. Ondanks de duisternis waarin de wereld zich bevindt. Ondanks de nacht van de wereld. Aan de andere kant, want dat noem ik dan toch maar eerst even. Aan de andere kant hebben wij die geschiedenis uit Matteüs. Daar wordt verder helemaal niks vermeld, behalve dan de verschijning van enige wijzen uit het oosten. Wat het maar wezen mocht, hè? Nou ja, uit het oosten. Zelfs dat is nog niet eens helemaal zeker, maar vooruit. Waar ze vandaan kwamen, Ze hadden zijn ster in het oosten gezien. Dus kwamen ze uit het oosten, zeggen wij dan. Hoewel in het oosten gezien kan ook betekenen, we hebben zijn ster zien opkomen. Zo kan dat zo goed vertaald worden. En dan weet je nog niet waar die lui vandaan kwamen. Nou goed, dat doet er ook weinig toe. Maar wat er wel toe doet, is juist dit. Dat wij niet weten wie ze waren, niet hoeveel ze waren. We weten niet waar ze vandaan kwamen. We weten niet waar ze naartoe gingen, enzovoorts. En zij, wijzen, zijn uiteraard een beeld van de gemeente uit onze dagen. Dat kan niet missen. Alleen al dit verschijnsel, dat we eigenlijk helemaal niks van ze weten, vind ik het beste argument. Eerlijk gezegd. Maar weet u, de discussie gaat altijd over, nou nog niet eens over hoeveel het er waren, want we zijn er allemaal over eens dat het er drie waren. En hoewel de Bijbel zegt dat wij ze waren, zeggen we het waren koningen. Dus niks mee mis, want dan denk ik ook dat het klopt. Maar dan profetisch gezien natuurlijk, enzovoorts. En de discussie gaat dan over de ster. Want ze hadden zijn ster gezien. En welke ster was dat? En de meest onzinnige verhalen zijn in de loop der tijd daarvoor ontwikkeld. Vooral uit astronomische kring, excuus. Maar daar komen de meest belachelijke verhalen vandaan, omdat die mensen juist beter hadden moeten weten. Hè? De meest vreemde verhalen, het is echt waar hoor. Ja, nou ja, goed. Alsof niet duidelijk zou zijn uit de geschiedenis dat het hier helemaal niks met astronomie te maken heeft. Dat namelijk de ster gewoon de aanduiding is van een verschijnsel aan de hemel. Wij noemen zoiets een UFO, maar er bestaat een heel oud Hebreeuws woord voor, satar. En dat is ons woord ster. Het betekent gewoon iets geheimzinnigs, iets dat zich verbergt, iets wat we niet weten wat het is. Dat is wat het woord ster betekent. En wij noemen het sindsdien een UFO, Unidentified Flying Object. Huh? We weten niet wat het is. Nou, daar was het. Was het dan een UFO? Nee, het was een niet geïdentificeerd vliegend object. Wat het was, het is niet zo moeilijk. Dan zoek je je Bijbel na en dan weet je meteen wat het is. Een openbaring van de heerlijkheid des Heeren. Ik heb het aan Ezechiël nagevraagd en die kon het weten. Ik ga het nou niet uitleggen. Een verschijning aan de hemel van de heerlijkheid des Heeren. Een demonstratie van de heerlijkheid van Christus. En dat het geen ster was, maar een ander ding. Ja, dat lijkt me duidelijk genoeg. Die zogeheten ster wijst hen immers de weg van Jeruzalem naar Bethlehem. Dat moet je eens proberen met een echte ster aan de hemel. Dat is volstrekt onmogelijk. Denk je nou echt dat een ster aan de hemel je kan leiden over een afstand van hemelsbreed iets van 8 kilometer als je het ruim neemt? Het verschil kun je niet eens meten. Nou goed. En dus astronomen een verhaal vertellen over wat die ster zou geweest zijn, een conjunctie van Jupiter, Saturnus en Mars. Ja, sorry hoor. Hè? Nee. Wat het was, is een verschijning van de heerlijkheid van Christus, maar niet op aarde, maar aan de hemel. Niet dichtbij, maar veraf, ongrijpbaar voor de mens, enzovoort. En ik verzin het niet, want het lijkt mij inderdaad dat in de tijd die profeet van buiten Israël, die profeet die helemaal geen Israëliet was, die profeet, weet u wel, die met die ezel, ja precies, ja. Die Biliam, weet u nog? Die profeteerde daarover. Die profetie kennen wij toch? Of niet? Ik zal hem even opzoeken. In Nummerie 24 vers 16. De hoorder der redenen Gods spreekt. En die de wetenschap des Allerhoogsten weet, die het gezicht des Almachtigen ziet, die verrukt wordt en wien de ogen ontdekt worden. Hier spreekt de man aan wie verborgenheid werd geopenbaard. Als hij dat tenminste wat zegt. En wat zegt hij? Ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Dat wil zeggen veraf, als het ware. Er zal een ster voortgaan uit Jacob. En er zal een scepter uit Israël opkomen. En Jacob en Israël zijn synoniem, waaruit volgt dat ster en scepter ook synoniem zijn. En waar scepter staat voor koningschap en in verband wordt gebracht hier met een ster, gaat het dus over een koning met een troon, een scepter in de hemel. Als je langzaam leest, lees je dit dus. Iemand met een troon in de hemel. Er zal een ster voortgaan uit Jacob, er zal een scepter uit Israël opkomen. Die zal de palen der Moabieten verslaan en zal al de kinderen van Seth verstoren. Daar gaat het me nou verder niet om. Maar het gaat om de eenvoudige gedachte dat die ster, die wordt algemeen gezien als een type van de Heer Jezus Christus. Dat wordt in verband gebracht met de ster van Bethlehem, zoals hij genoemd wordt. Maar let op wat er staat. Nu niet, niet nabij en kennelijk ook niet op aarde. En verder wijs ik erop dat deze profetie werd uitgesproken door een profeet. Er was geen Israëliet en het werd ook niet uitgesproken te midden van Israël. Dat wil zeggen, er was geen Israëliet die het hoorde. Het gebeurde buitenslands als het ware, buiten de grenzen van Israël, als ik het zo mag zeggen. Eigenlijk moet ik zeggen, buiten de legerplaats. En wij vragen ons nog af hoe deze woorden eigenlijk in onze Bijbel terecht zijn gekomen en via Israël toch aan ons zijn overgeleverd. Want het gebeurde buiten het legerkamp van Israël. Men wist er niks van. Ging aan hen voorbij. En daarmee is de uitbeelding van de situatie in onze dagen, waarin weliswaar een scepter tot stand gekomen is. Ik bedoel uiteraard waarin een koninkrijk tot stand gekomen is, maar niet op aarde. En niet in Israël, maar integendeel in de hemel. En voor zover wij die ster, voor zover wij de Heer zien, zien wij hem zittend aan de rechterhand Gods, met eer en heerlijkheid gekroond, maar niet nabij. En niet nu. Dat wil zeggen, voor zover dat koninkrijk openbaar zal worden, niet nu. Komt pas in de toekomst. En al deze dingen die ons rond de kerstgeschiedenis worden voorgehouden, zijn een uitbeelding van dingen die toen in ieder geval niet tot stand gebracht zijn. En voor zover ze tot stand gebracht zijn, is het gebeurd buiten Israël en staan ze niet in een aardse, maar in een hemelse context. Daar gaat het om. En de wereld, wat dat betreft, nog steeds in duisternis achtergebleven. Wat die wijzen betreft, ze hadden zijn ster gezien. Iemand vroeg mij laatst, maar hoe wisten ze nou dat het zijn ster was? Ja, dan moet ik u zeggen, ja, dat staat niet in de Bijbel. En als het geen ster was in de astronomische zin van het woord, dan was het ook geen ster in de astrologische zin van het woord. En dan valt er dus ook geen waarzeggerij aan te ontlenen, dus dat kunnen we ook vergeten. Dus als u mij vraagt, ik heb het aan Ezechiël nagevraagd, die zegt, ja, als de heerlijkheid des Heren aan de hemel verschijnt, dan spreekt de Heer vervolgens ook. Lijkt mij ook het meest voor de hand te liggen. Waar die wijzen hun wijsheid vandaan hadden, dat heb ik nagevraagd aan wie zal ik dat nou eens nagevraagd hebben? Aan Prediker. Hè? Heb ik het nagevraagd. Nou ja, aan Salomo dan, vooruit. De vrezen des Heren is het begin van wijsheid. Dat zij gelovigen waren, op wat voor wijze dan ook, lijkt mij een duidelijke zaak. Toch? En dat profetieën over de komst van één Messias, dan wel over één zaad der vrouw enzovoorts, dat zulke profetieën van oudsher aan heel de mensheid zijn doorgegeven enzovoorts, en niet alleen aan Israël, dat is een duidelijke zaak. Dat valt zelfs gewoon vandaag nog te bewijzen, dat dat zo is. En waarom zouden ze daar niet in geloofd hebben? Maar in elk geval, dat hebben ze kennelijk gedaan en ze kwamen naar Jeruzalem. En hoe ze het ontvangen hebben, wel uiteindelijk van de Heer zelf, dat leidt geen enkele twijfel. En ze kwamen naar dit kind. En zij brachten hem goud, wierook en mirre. Aha, zei een theoloog, dan waren het er drie. Dan zeg ik, drie wat? En dan zegt hij, weer drie wijzen. Dan zeg ik, nee, drie cadeautjes. Maar goed, ik bedoel, wat zijn dat voor argumenten? En wat maakt het ons ook uit? Goud, wierook en mirre. Goud, eeuwigheid, staat voor eeuwigheid, eeuwig leven. Toch? voor eeuwige dingen. Wierook staat voor de dienst aan God en dus voor priesterschap. Er is weinig aan uit te leggen, het is algemeen bekende beelden. Mirre is iets moeilijker, want men heeft van mirre gemaakt dat het uitbeelding is van lijden. Maar het is niet zo. Mirre is een uitbeelding van opstanding uit de dood. Daar heb ik een heel eenvoudige verklaring voor. Mirre is namelijk per definitie de balsem. Er zijn er meer, maar dit is de belangrijkste. Mirre is de balsem die in Egypte, Jozef, die in Egypte gebruikt werd. En daarna over de hele wereld overigens. Voor het balsemen, hoe heet zoiets? Ja, balsemen toch, hè? Van lichamen. Om ze voor het verderf te bewaren. Om te zorgen dat het lichaam niet overgegeven wordt om verderving te zien. Of woorden van die strekking. En dus staat het voor opstanding uit de dood. Mirre. Nou goed. Goud, wierook en mirre. Goud, eeuwigheid en eventueel koningschap. Wierook, priesterschap en mirre als uitdrukking van de kracht van onvergankelijk leven. En zie daar. Onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is wat het uitdrukt, alles bij elkaar. Het drukt uit wie Christus is. Nou ja, geworden is, eigenlijk. Na zijn opstanding, overigens. Maar als u het anders, liever anders hoort, het drukt uit wie hij zijn zou. Wie hij worden zou, wat er van dit kind zou terechtkomen. Hij zou leven en onverderfelijkheid aan het licht brengen. En hij zou, daar hij mens was, zou hij uit de mensen genomen kunnen worden. En gesteld worden bij God in de zaken die voor de mens te doen zijn. Kortom, hij werd gesteld tot koning en priester. En naar de kracht des onvergankelijke levens. En als wij wijzen zijn, dan kennen wij de Heer Jezus in die hoedanigheid. Dan kennen wij de Heer als degene die leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft enzovoort. Als degene die als de Zoon des Mensen een positie heeft ontvangen in de hemel. Een positie waarin hij ons vertegenwoordigt. Waarin hij ons inderdaad met God verzoent. Niet alleen verzoend heeft, maar nog steeds verzoent. Als de middelaar van het nieuwe verbond enzovoorts. Dat is waar het om gaat. En daarna zeggen wij wijzen. Als goed is zijn wij wijzen. Om de eenvoudige reden dat wij deel hebben gekregen aan Christus. Die ons geworden is wijsheid van God. 1 Korinthe 1 geloof ik nog het laatste vers. Omdat we deel hebben aan Christus in wie al de schatten. Goud, wierook en mirre. In wie al de schatten der wijsheid verborgen zijn. En dat was Colossense 2 of 3. Of dat, 2 is het geloof ik nog. In elk geval, hoezo waren deze wijzen wijs, is de volgende vraag. Het antwoord is, omdat zij kwamen tot de Heer Jezus. En hem aanbaden. Daarmee waren ze wijs, dat is meer dan voldoende. En het volgende punt is dat er nog enige anderen waren die hem aanbaden. Die vind ik altijd de mooiste. Die vertel ik in de loop van het jaar ook regelmatig. Want terwijl weliswaar dat kind geboren werd en gelegd werd in deze kribbe, staat er in Lucas 2 vers 9 en ziet een engel des Heren stond bij hen. En daarna corrigeer ik altijd meteen en zeg een, dat hele woord bestaat niet, dat weet u hè. Dus we halen het weer uit, er staat gewoon engel des Heren. Een openbaring van het wezen Gods, engel des Heren. Net als in het Oude Testament, engel des Heren. De slik het nog net in, de engel des Heren, verschijnt, stond bij hen. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. Wat was dit dan anders dan de uitdrukking van de heerlijkheid des Heren? En het volgende punt is, het is dus eigenlijk hetzelfde als die ster van die wijze uit het oosten. En de ster van Bethlehem. Een uitbeelding van de heerlijkheid des Heren. Hier staat het er zelfs gewoon bij. En in Ezechiël heet zo'n verschijning aan de hemel. Die uit de hemel komt en zich neerzet. enzovoort. Er staat gewoon wat het is. De heerlijkheid des Heren. De enige die er moeite mee heeft is Erik van Deniken. Die denkt dat het een ruimtevoertuig was met allerlei wielen en uitlaatpijpen en weet je veel allemaal. Dat vind ik altijd leuk. Hè? Maar de Bijbel zegt wat het was. Symbolische uitbeelding van de heerlijkheid des Heren. Daar gaat het om. Een heerlijkheid die de Heer Jezus hier juist had opgegeven. Ik weet niet of u het zo kunt zeggen, maar ik neem aan dat u moeite genoeg doet om in ieder geval te begrijpen wat ik nu zeg. Want zijn geboorte hier in Bethlehem wordt elders beschreven als het afleggen. Nou ja, als een van de belangrijke fasen in het afleggen van zijn heerlijkheid. Het was nog niet de laatste fase, maar het scheelde nou niet zoveel meer. Het is een vernedering. Maar hij legde die heerlijkheid af. Maar niettemin terwijl hij daar als mens verscheen, in de gestaltenis van een dienstknecht zoals er straks uit Filippenzen 2 gelezen is, verschijnt hier niettemin de uitdrukking van de heerlijkheid des Heren, die dan ook deze herders omscheen enzovoort. Soms denk ik, zij zagen toch de Heer met eer en heerlijkheid gekroond, maar vooruit. Maar de aardigheid is dat deze engel zegt, ik verkondig uw grote blijdschap, ik evangeliseer u, staat er. Ik evangeliseer u grotelijks. Dat had ik een leuke vertaling gevonden. Want dat is wat er staat. Ik breng u blij de boodschap. Die al den volk, heel het volk, wezen zal. Maar tot nog toe heeft dat volk er geen deel aan, moet ik u zeggen. Het was ook rijkelijk vroeg. Maar niettemin dat u heden geboren is, de zaligmaker. Want dat is wat in Matthäus 1 ook staat. Dat is wat hij eerst zou doen. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Troonpretendent of niet, zoon van David, zoon des mensen of niet, zoon van God wellicht of niet. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Daarna staat er welke is Christus. Ik denk ook dat dit de juiste volgorde is waarin je die dingen zou zeggen. Hij is de zaligmaker, de Christus, de Heer. En dat in de stad Davids, maar u en ik weten dat de term stad Davids in de Bijbel maar één keer voor Bethlehem gebruikt wordt, namelijk hier. En alle andere keren is de stad Davids gewoon Jeruzalem. Jazeker wel. Daar hoorde je eigenlijk thuis. Maar zoals gezegd, we zitten hier een beetje buiten de normale orde. Want al deze dingen die hier aangekondigd zijn, zijn nog niet openbaar gemaakt. Dat wacht op de toekomst. En u en ik, als wij wijzen zijn, accepteren dit. En accepteren het hier niet eens in Jeruzalem, maar in Bethlehem. Of niet in Judea, maar in Nazareth. Niet in Judea, maar in Galië. Of hoe je dat maar hebben wilt, enzovoorts. En geen heerlijkheid hier op aarde, maar heerlijkheid in de hemel. Aan de rechterhand Gods. Daar gaat het om. Maar dan staat er vervolgens, vers 13, en van stonden aan was er met de engel, een menigte des hemelsen heerlegers prijzende God, enzovoorts. En in tweede instantie pas worden ze engelen genoemd, namelijk toen ze verdwenen, in vers 15. Maar een menigte des hemelsen heerlegers, prachtige uitbeelding van wat de gemeente is. Dat zijn u en ik. Wij die een hemelse roeping deelachtig zijn geworden. Wij die deel hebben aan de roeping Gods die van boven is. Wij die met Christus gezegend zijn in de hemel. Ik citeer maar wat schriftplaats, deze keer zonder te zeggen waar ze staan. Wij die toegevoegd zijn aan die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. En hetzelfde vers in Hebreeën 12 zegt ook, letterlijk, niet in de Statenvertaling, maar in het Grieks wel, wij die zijn toegevoegd aan die vele tienduizenden der engelen. Want hoe je dat ook keert of wendt, wij die ons hebben overgegeven aan de Heer Jezus Christus, wij die hem hebben aanvaard als onze zaligmaker, wij die voor hem geknield hebben, hem erkennen als niet alleen de zaligmaker, maar ook als Christus de Heer enzovoorts, wij hebben als eerstelingen deel gekregen aan zijn hemelse positie. Omdat wij eerstelingen zijn. En deze engelen hier in Lucas 2 vers 13 drukken precies dat uit. En als ooit in de toekomst de verheerlijkte Christus, de boodschapper van Jehovah, de boodschapper namelijk Jehovah, dat is Christus, als die zal verschijnen aan de hemel en uit de wolken, en zijn voeten zal zetten, niet in Bethlehem, maar net buiten Jeruzalem, op de Olijfberg, 8 kilometer verderop, dus naar het noorden, vanzelfsprekend. Ja, dat is ook typologie. Als dat zal gebeuren, zal daar weliswaar verschijnen de Heer zelf, in heerlijkheid en eer. Maar van stonde aan zal er met hem verschijnen een menigte van een hemels heerleger, prijzende God. Dat zijn jij en ik. U en ik, wij als gelovigen uit onze bedeling. En dan zal blijken dat deze Jezus, wiens geboorte weliswaar de wereld jaar in jaar uit gedenkt, maar die tegelijkertijd door de wereld verworpen wordt, dat hij niettemin eerstgeborene zal zijn onder vele broederen. En dan zal blijken dat als hij zal geopenbaard worden, Colossens 3, dat als hij zal geopenbaard worden in heerlijkheid, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Er staat er zwart op wit. En een andere plaats staat, en we weten dat als hij zal geopenbaard worden, zullen wij hem gelijk zijn. Dat was Johannes. Enzovoorts. En dat is wat hij uitbeeldt. De heerlijkheid van Christus, straks in de toekomst. En terwijl hij geboren wordt hier, de Heer Jezus, in vernedering, vinden we tegelijkertijd van Gods wegen op allerlei wijze een uitdrukking van de heerlijkheid die hij zou ontvangen. Niet zozeer de heerlijkheid straks bij zijn wederkomst, maar de heerlijkheid die hij nu reeds heeft. Dat is waar het over gaat. En daarmee is het verhaal uiteraard lang niet af. Want daarna verschijnen deze Simeon en Anna, die prachtige uitspraken doen over het tegenwoordige werk van Christus. En over onze tegenwoordige bedeling. Waarbij de zaligheid inderdaad terechtgekomen is bij de heidenen tot in onze dagen. Alvorens die zaligheid alsnog naar het natuurlijke Israël zal gaan. Dat is wat Jacobus later aanhaalt als hij zich beroept op de uitspraken van Simeon in Handelingen 15 enzovoorts. En daar zijn we er nog niet mee, want op andere plaatsen, dan ben ik terug in Matthäus 1, vinden wij dat de koning der Joden, een Herodes, uitdrukking van de macht waaronder de Joden staan, dat is in de praktijk het judaïsme, en Herodes is daar de uitbeelding van, hoe deze Herodes een vijandige houding aanneemt ten opzichte van de Heer Jezus, zoals de Joden, sorry dat ik het zeg, maar goed, zoals de Joden, zeker waar men leeft onder het judaïsme, onder de Joodse godsdienst, een vijandige houding aannemen ten opzichte van de Heer Jezus Christus. En daarmee ook ten opzichte van u en mij. Het is nu helemaal zo. Begrijp je me goed, wij zijn geen Jodenhaters. Wij hebben een lief om der vaderen wil, omdat het familie is. Daarom hebben wij een lief. Daar is niet de goede reden voor aan te geven. Verder, dat is nu eenmaal zo. En het bloed, al is het dan ook het bloed van Christus, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, enzovoorts. Dat is nu eenmaal zo. Daarom verdriet het ons te meer dat het zo is. Maar u en ik weten wat er gebeurde. Herodes zal de Heer Jezus gedood hebben. En eigenlijk, bij wijze van spreken, heeft hij dat ook gedaan. En doet hij dat nog, als u tenminste die gedachtegang zo snel kunt volgen. Maar u en ik weten waar de Heer Jezus bleef. In Egypte, waar eens Jozef zijn koninkrijk had. Waarvan men dacht, Jozef is weg en dat is het dan. En hij is dood. De beloften en de dromen. Maar de beloften die aan hem gedaan zijn, de profetieën die over hem uitgesproken zijn, ze zijn verdwenen. Maar zie, hij was in Egypte. En dat is precies in onze dagen nog steeds zo. Zoals Jozef eenmaal in Egypte was en Abraham en Jerobeam, ook uit Jozef trouwens, enzovoort. Zo was de Heer Jezus in Egypte, maar zo is vandaag nog Want als u ergens op aarde dan iets wil zien van dat licht en van dat koninkrijk van de Heer Jezus, dan zult u moeten zoeken niet in Israël. En zeker niet in Jeruzalem. Al gaan velen daar naartoe om kerst te vieren. En eigenlijk ook niet meer in Bethlehem. Maar in tegendeel, hier bij ons. Ergens waar men het niet zou verwachten. In Gallië denk ik dan altijd, maar ik kan het nooit helpen. Maar bij een volk wat in duisternis wandelde, een volk dat de wet niet had. Bij heidenen. Gooi. In het gooi dus eigenlijk, maar goed, laat me... Ja, daar komt de naam vandaan. Amsterdam, een Joodse stad, Groot Mokum enzovoort. En buiten Amsterdam had je dan het gooi. Daar wonen de heidenen. En de term Hilversummer is onder de Joden nog steeds een scheldwoord. Ter aanduiding van niet-Joden. Tegelijk een eufemisme. Als je Hilversummer bent, dan hoor je er niet bij. Dat is het eigenlijk. Maar bij dat gooi, bij die heidenen, daar is het evangelie terechtgekomen. Precies zoals aan Abraham al gezegd werd dat hij een vader zou zijn van veel goyim, heidense volkeren. Er staat er echt, je kan het ook niet helpen. Maar dat is wat gebeurd is. En daarmee, moet ik u zeggen, zijn we met een kleine minderheid, hoe dan ook. En mogen wij ons gelukkig prijzen dat wij deel hebben gekregen aan dit kind, aan deze knecht. Bovendien des Heren, die door de wereld verworpen werd. En waarvan de Heer Jezus zelf zei, ze hebben mij verworpen, ze zullen ook u verwerpen. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Toch? En zo is het tot vandaag. Dan kun je wel kerstfeest vieren, maar ach, wat stelt het dan nog voor? Maar laten wij toch vooral beseffen waarmee wij van doen hebben. Laten wij beseffen dat dat kind dat onopvallend als het ware en in het verborgene voor de wereld als het ware geboren werd en opgroeide enzovoorts en het werk van zijn hemelse vader vervulde, dat hij degene is voor wie wij knielen, aan wie wij of met wie wij verbonden zijn. En zowel hij als wij wachten op de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat is waar het om gaat. En dan kunnen we zingen. Ik kniel bij uw kribben neer, enzovoorts. Daar kunnen wij inderdaad tot hem uitgaan, dat onze tijd nog komt. Dat het echter niet gebeurt in onze dagen. Dat wil zeggen, dat die tijd niet komt zolang wij nog in dit lichaam zijn. Integendeel, we wachten op de wederkomst van Christus, en alle verandering die daarmee gepaard gaat. Maar het wacht inderdaad op de definitieve verschijning van hem, wiens komst inderdaad door Jesaja werd aangekondigd. De werkelijke vredevorst, enzovoorts. Degene die licht zal brengen alsnog in een wereld die meer dan ooit tevoren in duisternis is. En ik bedoel het precies zoals ik het zeg, dat is niet maar bewijzen van spreken. Een wereld die licht helemaal niet meer kent, die absoluut geen Bijbelse waarheid meer kent, die geen normen en waarden meer kent. Een wereld die ten onder gaat aan de eigen hoogmoed en juist daardoor in duisternis is. En die de duisternis verkiest om er zich daarna op te kunnen beroepen dat het toch wel aardig weet rond te scharrelen in duisternis. Ik moet er altijd om lachen als ik het me voorstel, maar het is natuurlijk een volstrekt tragische aangelegenheid. Maar wij horen in die categorie van dat hemelse heerleger, die hemelse gemeente, dat volk van eerstgeborenen wat in de hemel is opgeschreven. Wij horen in de categorie die in ons leven en niet alleen uit één mond en uit één hart, hoewel het vele malen in de schrift staat, maar wij horen tot degene die met ons leven als zodanig God eer zouden geven. Precies zoals de engelen zongen. Ere zij God, daartoe zijn wij geroepen. Tot eer van God, tot heerlijkheid van Christus. Ere zij God, in de hoogste, dan wel in het hemelse, dan wel in de hemel. Want dat is waar het nu om gaat. En voor zover er staat vrede op aarde, moet ik u bijzeggen, helaas nog een keer, dat ook hier het vers geleden heeft onder de vertaling. Want als u het mij nou vraagt, en ik neem aan dat u dat nu doet, hè, dan moet ik u zeggen dat er feitelijk staat, Eer is een God in de hoogste en vrede op aarde in die mensen in wie hij een welbehagen heeft. Niet in die mensen die een welbehagen hebben in zichzelf. Of in die mensen die zich wel een beetje goed voelen of zo. Maar vrede op aarde in de mensen in wie hij een welbehagen heeft. Ik weet weinig van Grieks, maar ik heb me laten vertellen dat het één letter scheelt. Maar men is algemeen van oordeel dat dat de oorspronkelijke versie is. Vrede op aarde, maar niet op aarde, maar alleen in die mensen op aarde in wie God een welbehagen heeft. En het hangt rechtstreeks samen met al die schriftplaatsen later waarin gesproken wordt over hoe wij God welbehagelijk zouden wandelen, dan wel dienen. En u weet wat God welbehagelijk is, toch? Wanneer we ons hart openstellen voor hem en voor zijn woord. Wanneer we ons onderwerpen aan zijn woord en waarheid. En wanneer wij vervolgens in dat woord, in die waarheid, kortom in dat licht wandelen. Dan hebben wij vrede en dat is het enige wat ons vrede kan geven. En voor zover ooit deze wereld vrede zal hebben, is het niet omdat enige mensen achtereenvolgens een handtekening hebben gezet onder een stuk, wat ze stuk voor stuk weer niet begrepen. Anders zouden ze die handtekening nooit gezet hebben, maar vooruit. Toch, dat is toch belachelijk. Als ooit de tijd komt waarin de mensheid op aarde vrede zal hebben, zal het zijn omdat die mensheid bestaat uit gelovigen zoals u en ik. Die dan uiteindelijk, maar vraag niet wat er allemaal voor nodig was, die uiteindelijk hun knieën gebogen hebben voor de Heer en zijn woord. En op andere wijze gaat het niet. Ik weet dat het als een dooddoener klinkt, maar het is echte, eerlijke Bijbelse waarheid. Voor zover er vrede is, nu is het te vinden niet op aarde als zodanig, maar in de harten van hen die op aarde leven, maar die harten hebben opengesteld voor het woord Gods. Want hij is ons geworden wijsheid van God, daarom zijn wij wijzen. Maar hij is onze vrede, zegt precies dezelfde schrift. Hij is onze vrede. Hij die ons één gemaakt heeft met God, hij die ons met God verzoend heeft. Hij is ook degene die Jood en Heiden één gemaakt heeft in Christus. Die de middenmuur des afscheidsels gebroken heeft enzovoorts. Die de tempel gereinigd heeft, om het zo eens te zeggen, dan wel vervangen heeft. Die het oude verbond vervangen heeft door het nieuwe. En die ons met elkaar verbindt in zichzelf. Waardoor wij leden zijn geworden van zijn lichaam. Dat is waar het over gaat. En dat is wat ik in ieder van ons toewens. Dat we inderdaad alle dagen die ons resten in het vlees ons bewust zijn van de bijzondere positie die wij hebben ontvangen uit Gods genade. God namelijk die ons wijs gemaakt heeft. Die ons wijsheid gegeven heeft. Die ons gerechtvaardigd heeft en dat gegeven heeft. Die ons genade, barmhartigheid gegeven heeft. Die ons vrede geschonken heeft enzovoorts. En voor zover wij een verantwoordelijkheid hebben, is het dat we daaruit zouden leven. En het vieren van het feest van het licht is alleen dan terecht wanneer we ook daadwerkelijk in dat licht wandelen. En dat in afwachting van de verschijning, definitief, van ditzelfde kind. Maar dan als een zoon Gods, als onze grote God en zaligmaker, de Heere Jezus Christus, die ons leven geworden is. Amen.